Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Hagiografische Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door Martien Dolander.
Beste luisteraars, in deze uitzending zal het gaan over de vraag hoe priester Poppe het evangelie gestalte heeft gegeven in zijn leven en wat wij hierover van hem kunnen leren. In een korte, biddende reflectie over zijn roeping spreekt priester Poppe Jezus aan met deze woorden. Jezus, jij hebt gezegd, kom en volg mij. Ik ben de weg, volg mij. Ik ben de waarheid, luister naar mijn woorden. Ik ben het leven, leef zoals ik. Lees mijn evangelie, daarin zal je de ware christelijke geest vinden. Dit fragmentje leidt hij in met mogelijke alternatieven. Hij schrijft, je hebt niet gezegd, kom en volg één of ander persoon, of kom en volg een bepaalde denkrichting, of kom en volg een specifieke handelwijze. Je hebt gezegd, kom en volg mij. De navolging. Aan de navolging gaat een roeping vooraf. Priester Poppe gebruikt hiervoor een zacht woordje, wenken. Hij schrijft, Jezus, je hebt mij gewenkt, toen ik nog in de wereld was, met de woorden, kom, volg mij. Wenken is geen dwingend, maar een uitnodigend gebaar. Het komt voort uit een zachtmoedig hart. Het heeft niets autoritairs, niets bedreigends. Jezus zit niet achter je aan, hij dwingt je niet op de knieën, hij legt je geen toelatingsvoorwaarden op, hij stelt geen deadlines, maar hij weet dat jouw antwoord bevrijdend zal zijn. Ja zeggen om hem na te volgen is kiezen voor een leven dat je zeer dicht bij hem zal brengen. In zijn directe omgeving, in zijn directe invloedssfeer, in zijn geest van denken en handelen. Ja, in zijn liefde, die Gods eigen liefde is. Eens je diep in je hart ja hebt gezegd, ga je een tijd in van hem te leren kennen. En die kennismakingstijd zal je hele leven duren. Die is nooit af. Je zal als christen, zo schrijft priester Poppe, Jezus leven beschouwen, bestuderen en navolgen, het smaken. Je zal dus de woorden van Jezus herlezen, herbeluisteren en de boodschap herhalen, opnieuw, opnieuw en opnieuw. Als christen sta je eigenlijk altijd aan het begin, ook al ben je je leven lang gelovig. De juiste uitgangspositie is de startpositie van de leerling die nog veel leerstof te verwerken heeft. Priester Poppe besefte terdege goed welke zijn verhouding is tot Christus en zijn evangelie, namelijk die van leerling tot zijn meester, die van ontvanger, die van luisteraar, die van zoeker en ontdekker. Daarom benadrukt hij, de eerste kennis die de leerling moet verwerven is de kennis van de woorden in het evangelie, en die laat je binnensijpelen als druppeltjes levend water in je verstand en in je hart, tot je ze geassimileerd hebt, zo opgenomen dat ze in je binnenste één geworden zijn met jou. Een christen brengt het evangelie in de praktijk. Of andersom, het evangelie wordt zichtbaar in wat een christen zegt, doet, kiest, beslist. Het evangelie moet ontdekbaar zijn en ontmoetbaar worden in jou en onverborgen zijn. Het evangelie moet aan jou te zien zijn. Mensen moeten denken, tiens, dit is niet evident. Er zit meer achter zijn of haar leven. Een andere waarheid dan mijn eigen levensfilosofie. Een christen zal door het evangelie altijd contrasteren met zijn omgeving, door zijn keuze te baseren op de woorden van Jezus. In het leven van priester Poppe is het evangelie in 1000 facetten zichtbaar. Het woord slijpt en vormt hem en ons, tot er alleen de schittering van Christus overblijft. Dat is wat priester Poppe beleeft en belooft. De sibisten, dat zijn dus de seminaristen in legeropleiding, krijgen bij een van zijn eerste toespraken te horen dat zij Jezus zo getrouw mogelijk moeten weergeven en dat ze alles moeten doen zoals Jezus het zou doen, moest hij hier in hun plaats zijn. Hij legt dus de lat van metafaan hoog. Men zal een behoorlijke aanloop moeten nemen om erover te geraken en kracht ontwikkelen. Jezus reflecteren, zoals priester Poppe vraagt, dat is veel. Je wordt losgetrokken van jezelf, omdat je hem moet voorhouden en in je hart dragen, niet jezelf. Dat is niet alleen sibistenwerk, maar in de grond de opdracht voor ieder christen. Het evangelie heeft geen exclusiviteitscontract met seminaristen. Het evangelie is ook niet bedoeld voor experten in het geloof en uitblinkers in de liefde, stuntmannen en stuntvrouwen die onnavolgbaar zijn en over the edge. Nee, het evangelie is er voor iedereen die Jezus wil kennen, liefhebben en navolgen. Maar dat vraagt wel een full dedication, een totale toewijding en een ernstig commitment met consequenties tot in je privéleven, tot in je dagelijks doen en laten. Er kan namelijk geen halve navolging zijn. Je kan niet tegelijk de diepte van het evangelie induiken en passief aan de kant in de diepte blijven staren. Een stukje voor jou, met een hoofdletter, en een stukje vooral voor mezelf, dat kan dus niet. Je moet kiezen of delen. Een halve christen is er geen. Priester Poppe zegt, geef jezelf gans, hè, volledig, en er zal vrede zijn in je hart, en vreugde, en je zal een verkondiger worden van de vrede. Door dat onverdeelde engagement komt er een pak energie vrij die opgestapeld zat in de zorgen voor morgen en in het verdriet van vandaag. Er komt vrede in de plaats. Vertrouwen in de goede gids die de Heilige Geest is. Je staat er niet alleen voor. Dat laatste is belangrijk. Het hele project en traject van je leven als christen wordt onvoorstelbaar gedragen, geschraagd en gestut met balken, pijlers en pilaren die jou rechtop houden. Ik heb het over de Heilige Geest. Jezus noemt hem de Parakleet, de voorspreker, de helper, omdat hij ons niet en nooit alleen wil laten. Over hem zegt Jezus dat hij ons alles in herinnering zal brengen en ons de woorden ingeven als we ons moeten verantwoorden voor ons geloof. De Heilige Geest bidt voortdurend in ons. Ons leven als christen is onderbouwd met gebed. Dat betekent, ook al heb je wel eens gevoelens van verlatenheid of zelfs van eenzaamheid, toch ben je niet en nooit alleen. Daarin bestaat de opstandingskracht van de christen. Hij kan na pijnlijke ervaringen of tegenvallers telkens weer opstaan, omdat hij overeind getrokken wordt. Dat gebeurt aan jou. Niet jijzelf, maar Jezus is de trekkracht in je leven. Hij trekt je voorbij alles wat eindig is. Hij is de verrijzenis die doordringt tot in de kleinste openingen en missers, maar ook successen in je leven. Je leeft in zijn stralingsgebied, ook zonder dat je het beseft. Die stralen teken de priester Poppe op zijn houten schrijfplankje, dat in bed op zijn knieën lag als ondergrond voor het schrijfwerk. Hij schilderde een goudgele kelk met daarboven de hostie en stralen van vuur en ondertitelde het met accendatuur dat het vuur zou oplaaien. Daarbij dacht hij aan Jezus' woorden: vuur ben ik komen brengen op aarde en hoe verlang ik dat het reeds oplaait. Waar rook is, is vuur. En waar vuur is, daar is een brandhaard. En waar een brandhaard is, daar ga je ofwel blussen, ofwel rond samenscholen, zoals rond een kampvuur, en gaan zingen en kijken en luisteren naar het knetterend hout. De brandhaard, dat is Jezus' liefde. De samenscholing, dat is de verbondenheid van christenen met elkaar, en die wordt niet door hen zelf, maar door hem gemaakt, door Jezus gemaakt. De samenscholing, dat is de kerk. De kerkopvatting van priester Poppe is eigenlijk eenvoudig. Hij wil kleine kernen van groepsverbondenheid doen ontstaan door de persoonlijke relatie met Jezus in gebed en in de sacramenten te laten groeien. De lichtstralen die hij op zijn schrijfplankje schilderde, vertrekken niet alleen vanuit de hostie, maar richten zich er ook op. Als christen ben je sowieso een straaltje licht, dat zich richt op de bron van het licht waaruit het voortkomt. Herinner je dat Jezus heeft gezegd: jullie zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld. Licht met een hoofdletter is aantrekkelijk voor licht met een kleine letter. De bron is de Eucharistie. Daaruit en van daaruit circuleert de genade. Een christen glijdt mee op de golven van de genade. Daar gaat altijd geloof aan vooraf. Priester Poppe zou zeggen: laat hem maar doen en geef aan Jezus alles. Met andere woorden, hij weet best welke richting hij met jou wil uitgaan. Priester Poppe schrijft: door uw genade is mijn leven met het uwe verweven. Dat vraagt om een woordje uitleg. De drive van een christen is de Heilige Geest. Hij is de geest van liefde, vrede en onderscheiding. Hij laat je het evangelie kennen en weeft het in het geheugen van je hart. Een christen is een volgeling van het woord. is het zaaiveld van het woord. En het zaaigebied van het woord is niet alleen de kerk, maar is de hele wereld. De Heilige Geest is de genadeverstrekker, waardoor het ingezaaide woord kan kiemen en groeien en in daden van geloof en naaste liefde vrucht mag dragen. Een van de biografen van priester Poppe, Odile Jacobs, schrijft over hem. Edward kende maar één richtsnoer meer, het onverminkte evangelie. Wat meehelpt aan de komst van Jezus' rijk, is hem dierbaar en vindt in hem een vriend en een verdediger. Wat daar buiten ligt, het mogen nog zo eerbaar zijn en zonder schuld, laat hem koud en heeft geen waarde. Geld en goed, eer en aanzien, relaties met de overheid, familie en vrienden, werk en apostolaat, gezondheid en ziekte, leven en dood, alles wordt in dat licht gezien, aanvaard of verworpen. Priester Poppe haalt de criteria voor zijn inzet uit het evangelie. Woorden en handelingen worden systematisch getoetst aan de woorden en handelingen van Jezus. Wat daar niet aan beantwoord, wordt eruit gefilterd en weggezift. Er wordt komaf gemaakt met inconsequenties en onwaarheden. Edward Poppe is gefocust op de volmaaktheid die het evangelie aanprijst en hij snoeit hard. Dorre takken en uitgedroogde vruchten moeten eruit. Onkruid vernietigt. De strijd tegen innerlijke verzwakking en verleidingen wordt aangebonden. Je kan geen twee heren dienen, niet God en de mammon tegelijk, weet hij. En hij wil God dienen, helemaal. Ik sterf nog liever dan God maar half te dienen, schrijft Edward als seminarist. Dat klinkt heel radicaal en erg zelfloos, en dat is het ook. Tegelijk toont het zijn jeugdige gedrevenheid. Het is alles of niets. Er is geen tussenweg. Het zinnetje dat op de grafsteen in de priester Poppekapel te Moerzeke gebeiteld is, komt uit een reflectie die hij neerschreef op de dag dat hij in het Leo XIII seminarie in Leuven werd aanvaard. Hij is dan 22 jaar oud. Eigenlijk verlangt Edward niets uitzonderlijks. Hij wil niet uit de band springen of de superman uithangen. Hij wil niet het hoogste podium betreden of zichzelf in de kijker plaatsen. Maar wel het tegenovergestelde. En wat hij daarvoor moet doen, vindt hij in het evangelie. Daar ontdekt hij dat Jezus arm was, nederig, gehoorzaam en dat hij zijn leven heeft geofferd. En die evangelische veeleisendheid wil hij beleven. Hij gaat daarin heel ver, even ver als Jezus zou gaan. Hij spoort de armoede op. Hij vindt haar en verbindt zich aan haar. Zij wordt zijn levensgezellin. In een boekje van de heilige Gabriel dall'Addolorata leest zij hoe de sponsa paupertas, de bruid armoede, haar plaats zal innemen in zijn huis. En die heilige Gabriel schrijft het volgende: Wil de armoede, uw bruid, gerust bij u inwonen, doe dan maandelijks een wapenschouwing om al wat niet allernoodzakelijkst is door het venster te werpen. Tot daar het citaat. De consequenties van Poppe's levenskeuze laat zich voelen. Als onderpastoor in de straatarme parochie Sint-Colita te Gent, midden in de oorlog van 1418, geeft hij zowat alles weg wat hij bezit. Zijn matras, zijn kussen, zijn geld, zijn fruit. Hij verpandt zijn viool en zijn zakhorloge. Hij geeft zijn lavabo weg en zijn spiegel, plus zijn kleerkast. Kousen, linnen, onderkleren, alles wat nog goed bruikbaar is, komt bij de armen terecht. Bovendien slaat hij een gezelligheidsbevorderend glas wijn af en laat hij de aangeboden sigaren links liggen. Hij eet zelfs geen zout meer en zet zijn potje rijstpap opzij. Zijn pastoor vindt het maar niks. Die stroozak en die brits, die versleten schoenen en die afgedragen soutan zijn hem een doorn in het oog. Hoe hij Edward ook probeert te overhalen om van dat soort acties af te zien, hij stoot op een zacht maar overtuigd net. Edward schakelt nog een versnelling hoger en hij gaat op bedeltocht. Wordt hij bij rijke mensen ontvangen met een glas wijn, dan vraagt hij om de hele fles te mogen meenemen. Ongeopend natuurlijk, en bestemd voor wie ziek is. Geld komt zonder omwegen bij de armsten terecht. Ver voor het einde van de maand zijn de centjes op. Het voorstellen van een vriend om toch wat reserve opzij te leggen voor in geval van nood wordt meteen afgeketst. Edward wordt zelf een arme, te midden van de allerarmsten van Gent. Hij wordt één van hen en voor hen. Vergrendelde deuren worden losgemaakt en harten worden bij hem uitgestort. Leed wordt gedeeld en vertrouwen wordt gewonnen. De armen voelen hoe oprecht hij is en ze gaan geloven in zijn woorden, omdat ze hem beminnen. Hij is hun vader. Sinds zijn seminarietijd heeft hij een verbond gesloten met vrouwen armoede, die voor het leven zijn gezellin zal zijn en in wie hij steeds Christus zal herkennen. Zij gaat overal met hem mee. Ook naar Moerzeke, waar hij zijn kamer zo wat leeghaalt om vrouwen armoede alle ruimte te geven. De weggeefbeurten zijn ook innerlijk van aard. Hij schenkt zichzelf weg. Hij schenkt zijn bezittingen weg en hij schenkt zijn lijden weg. Of anders gezegd, hij offert zijn lijden, zijn vermoeidheid, zijn uitputting en legt die in de handen van Maria. Zij zal deze gaven aanbieden aan Jezus. Hij vormt ze om tot middelen van genade voor de kerk en voor de wereld. We komen hier uitgebreid op terug bij het deel over het lijden. Priester Poppe neemt geen blad voor de mond wanneer hij schrijft: priesters hebben we nodig die de vatzige wereld slaan door een leven van armoede. Getuigen moeten er komen, roepende stemmen, bazuinen. Niets getuigt luider voor Christus dan zelfverloochening en armoede. Je ontdoen van het overtollige en de armen ter wille zijn, die boodschap geldt nog steeds en voor ieder christen, omdat ze zo evangelisch is. Wanneer Edward de biografie van de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid in handen krijgt, leest hij daarin een vragenlijstje dat moeder Priorin voorlegt aan novice zuster Elisabeth en waarin zij door haar antwoorden een beeld weergeeft van haar innerlijk leven. Edward legt zichzelf een selectie uit die vragenlijst voor. Ten eerste: wat is naar uw mening het ideaal van heiligheid? En Edward schrijft erbij: leven voor God alleen. 2. Wat is volgens u de kortste weg om ertoe te komen? Hij antwoordt: zich van alles en allen onthechten. Derde vraag. Welke heilige heeft jouw voorkeur? Hij antwoordt: Franciscus van Assisi, omdat hij de dwaasheid van het kruis bezat. Vraag 4. Welke vrouwelijke heilige verkies je en waarom? Antwoord: Ik heb er nog geen. Tussen haakjes, later schrijft hij erbij: Klein Triesje, omwille van haar kinderlijkheid en haar eenvoud. Vijfde vraag. Wat is de hoofdtrek van je karakter? En hij antwoordt: De bekommernis met mezelf. Vraag 6. Welke deugd vind jij het allerbelangrijkst? Het antwoord is: De versterving, vooral in de vorm van armoede. Hier zien we de link die gelegd wordt tussen de eerste, voornaamste keuze voor God en de gevolgkeuzen die daaruit voortvloeien. God woont in de straat der armen. Als je hem gaat liefhebben, dan zal je ook bij hem intrekken. Dat doet priester Poppe zonder aarzelen. En hij blijft zijn versleten soutan dragen en zijn 100 keer verstelde hoed, tot hij eens door een rukwind werd afgerukt en door een paardenhoef vertrappeld en er een klein vilten hoedje voor in de plaats kwam, dat hij tot zijn laatste dagen heeft gedragen. De dikke warme overjas die hij draagt op de ons meest bekende foto was onderaan meermalen omgezoomd en de kleur was verschoten, zoals je nog wel kan zien op die foto. Hij is een arm geworden priester, omwille van Christus. We gaan er even tussenuit met een stukje muziek.
Leven geef ik u, Jezus mijn Heer, Jezus mijn Heer, heel mijn leven geef ik u.
Wees nu Heer op al mijn wegen, heel mijn wezen, wees nu naam. Wees nu Heer op al mijn wegen, heel mijn wezen, wees nu naam.
Is er de nederigheid of de eenvoud als aandachtspunt, geplukt uit het evangelie? Hierover getuigt Poppe's biograaf van Eyck als volgt. Net zoals bij alle authentieke heiligen, zien we hoe Poppe een zwaar offensief inzet tegen de idolatrie van de hoogmoed, om de evangelische nederigheid te veroveren. Als er één breekpunt is in het evangelie, dan is het de hoogmoed. Hiermee kom je nergens, tenzij bij je ik, en je trekt kringetjes rond jezelf die zich toch aansluiten. Niemand houdt van hoogmoedige mensen, en God ziet alleen maar uit naar hun bekering. De reden daarvan is dat de nederigheid niet oordeelt. De hoogmoed doet dat wel. Zij laat het oordeel over aan hem. Als er iets is waar de duivel van op de vlucht slaat, dan is het de nederigheid. Daar kan hij niet tegen. Alle heiligen, zonder uitzondering, hebben de nederigheid bemind, uitgenodigd en omhelst. De nederigheid gaat als een bruidsmeisje met je mee op weg naar de wachtende bruidegom. Ze is er om je te begeleiden. Ze heeft de ontmoeting met hem in stilte voorbereid en ze blijft aanwezig bij elk ja-woord aan hem. Zoals vrouwen armoede staat ze aan je zijde om het evangelie zo te beleven dat Jezus alle aandacht naar zich toe krijgt. Heel ontroerend bidt priester Poppe als volgt. Mijn Jezus, mijn lieve middelares, help me trouw te zijn aan het wachtwoord, leer me verdwijnen. Dit schrijft hij in het rood. Ik wil verdwijnen terwijl ik spreek. Ik wil verdwijnen zelfs terwijl ik moet verschijnen. Ik wil verdwijnen terwijl ik over mezelf iets lees of iets hoor. Ik wil verdwijnen in ingetogenheid. Hou me diep weggezonken. Hou me vergeten en weg in de nederigheid. Ik wil eenvoudig zijn en weg in de liefde, opdat hij alleen zichtbaar zou zijn in mij, dat hij alleen bewonderd zou zijn in mij, opdat Jezus alleen zou stralen. Non sat, tu sat Jezus, niet gij, maar Jezus. Mijn Jezus, rayonneer. Tegenover de hoogschatting van God staat de geringschatting van zichzelf. Hoe dichter een heilige God nadert, hoe dieper zijn zondebesef wordt. Hoe sterker het licht op hem valt, des te duidelijker wordt zijn schaduw. Priester Poppe heeft helemaal geen groot gedacht van zichzelf. Hij voelt zich veeleer de tollenaar op de laatste rij. Zijn zelfbeeld is dust in de wind, een stofje dat zich laat meevoeren op de wind. Haast onzichtbaar geworden. Hij ziet zichzelf als de onnutte dienstknecht uit het evangelie. Hij reageert fel wanneer mensen hem een X-factor toeschrijven en ze gaan fluisteren dat Poppe een heilige is. Ik verfoei al dat kanoniseren en lofbazuinen, zegt hij opeens. Het klopt niet met zijn eigen ervaring van zondigheid, van ontoereikendheid, van ellende. Poppe's zelfbeeld is even klein of even groot als nodig om Jezus' beeld in hem zichtbaar te maken. Stilaan evolueert hij naar de stille berusting in hetgeen over hem gezegd wordt. Maar hij voegt eraan toe: volg mij dan na, zoals ik Christus navolg. Nederigheid werkt niet verpletterend. Nederigheid doet je niet in het niets verzinken. Nederigheid is geen zelfkwelling. En geen zelfontkenning in de zin van, ik ben tot niets in staat. Het is veeleer een deugd die je ontvankelijk maakt voor Jezus. Een van de toegangspoortjes tot zijn hart en tot zijn woord. Het geheim van vele heiligen. Iedere heilige zet God op de eerste plaats. Denken we aan de 15-jarige, pas zalig verklaarde Carlo Acutis, wiens levensmotto was Non io, ma Dio, uit het Italiaans vertaald als Niet ik, maar God. Om de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid te typeren, gaf Pater Koen de Meester Elisabeths biografie de titel Rien moins que Dieu, niets minder dan God. Voor Edward Poppe vatten twee woordjes zijn hele leven samen. Soli Deo, alleen God. Degenen die hem hebben ontmoet, zijn het erover eens, hij is een heilige. Zo getuigt Lode van Eyck, een priester die deelnam aan de retraite in Abdij Keizersberg in Leuven, 1923. En hij schrijft als volgt. Hij sprak met een gedempte stem, altijd even zacht, zonder intonatie en toch ver van eentonig. Hij preekte even eenvoudig als hij sprak. Het scheen allemaal zo zelfloos en toch zo zielsvol. Hij werd gedreven door de Heilige Geest. We konden onze ogen niet van hem afwenden. We hingen aan zijn lippen, aan zijn ziel. We hadden geen notie meer van tijd. En toen de confrater, die voor de dagorde instond, even discreet op zijn uurwerk tikte, want tussen haakjes, Edward had geen horloge, stopte hij dadelijk en trok diep ingetogen naar zijn kamer. Zijn stap verstierf in het kloosterpand. Het duurde enkele ogenblikken vooraleer iemand van ons bewoog, vooraleer het goed tot ons doordrong, dat ons werk nu begon. Ieder ging in een wolk van genade naar de abdijkerk en zat een lange tijd te bidden op zijn eentje. Niemand heeft gesproken als deze mens. Kardinaal Joseph Cardijn ontmoette priester Poppe in 1923 op een pedagogische sociale week in Brussel. Beiden voerden een lang gesprek over de arbeidende jeugd. Nooit vergeet ik die uren. Wie eens met priester Poppe gesproken heeft, zal nooit de indruk ervan vergeten. Hij was een echte heilige. Men voelde dat onmiddellijk aan. Zijn contact met God straalt uit zijn ogen en uit zijn ganse wezen. En de dichter Anton van Wilderode bevestigt Edwards heiligheid. Hij werd niet als heilige geboren. Hij is het geworden. Niet uit zichzelf. Hoe intellectueel en artistiek begaafd hij ook was, maar door de werking van de genade, waarvan hij een kort leven lang het gehoorzame instrument was. Naast de armoede en de nederigheid is de gehoorzaamheid voor priester Poppe een evangelische raadgeving die hij bemint en volgt. De gehoorzaamheid ontstaat uit de visie die hij heeft op de plaats van de hiërarchie in de kerk. Priesters, bisschoppen, de kardinalen en de paus vertegenwoordigen de orde die Christus zelf heeft ingesteld. Die kerkelijke structuur maakt het vrij eenvoudig om te weten welke de plaats en de daarmee gepaardgaande verantwoordelijkheid is die elkeen inneemt. Structuur heeft tot doel rust en orde te brengen en te behouden. Priester Poppe zal geen enkele opdracht weigeren die hem wordt toevertrouwd. Wordt hij gezonden naar de arme parochie Sint Coleta? Goed, hij gaat. Wordt hij opgeroepen om naar het front te trekken, terwijl hij zo graag op het seminarie wou blijven? Goed, hij gaat. Vraagt kardinaal Mercier om te bidden voor zijn genezing in Lourdes? Goed, hij bidt. In het seminarie heeft hij gehoorzaamheid geleerd, tot in de kleinste details, zoals het spreken van zuiver Vlaams, zo schrijft hij, dat kennelijk veel durf van hem vroeg, want er werd al eens mee gelachen. Ik vreesde uitgelachen te worden. Die wil wat meer zijn dan de anderen, schrijft hij. Edward wikt en wiegt. Hij wil niet doorgaan voor een zonderling, maar wel trouw de regels volgen. Het net van innerlijke onzekerheden wordt met één daad van gehoorzaamheid aan zijn geestelijk begeleider weggeveegd. Geen spinnenwebben meer, schrijft hij, maar liefde, bemin en voor de rest doe wat je wil, zegt Augustinus. Liefde wordt dan de leidraad van de gehoorzaamheid. Wat is dan doen wat je wil in de context van de gehoorzaamheid? Edward schrijft verder. Beminnen is vooral inwendig werk. Ik zal mijn best doen om mij door hem, God, te laten aantrekken. Ik zal me laten omringen, me laten ontwikkelen, me laten stelen door hem. Gehoorzamen is je laten stelen door hem, je hart laten veroveren door hem. Gehoorzamen is ingaan op vragen die jou worden gesteld, of hulp die jou wordt gevraagd. En het antwoord laten baden in de liefde. Het gaat om de liefde. Seminarist Edward heeft hiervoor een mooie beeldspraak. Wie zorgt er nu meer voor het kader dan voor het schilderij zelf? Het kader is het uitwendige. Het schilderij, dat is mijn liefde. Bij elke priesterwijding is er een bijzonder moment waarop de bisschop aan de wijdeling vraagt: belooft u mij en mijn opvolgers eerbied en gehoorzaamheid? Waarop hij antwoordt: ja, dat beloof ik. In het boekje der wijdingen, dat Edward gebruikte, staan de woorden promito, dat beloof ik, en Pax Domini, de vrede van de Heer, dik onderstreept met een groot uitroepteken erachter. Het is duidelijk, gehoorzaamheid brengt vrede in het hart. En wanneer hij later door pastorale duisternissen heen moet, zal de soms blinde gehoorzaamheid als licht zijn voor zijn voeten om de weg van Christus te gaan. Gehoorzaamheid neemt de vrees voor het oordeel van de mensen weg. Edward had het met dat laatste heel moeilijk, maar vindt telkens weer rust in het vertrouwvol ja aan zijn geestelijk leider en een innig ja aan zijn lieve moeder Maria. Geloof en gehoorzaamheid noemt hij twee krukken die hij niet kan missen. Er loopt een gezagslijn door de hiërarchie die vertrekt vanuit Christus. Met die gezagslijn komt ook de genade mee en de vrijheid. Wat een schijnbare tegenstelling is, is in werkelijkheid het juiste perspectief, waardoor de verbondenheid in de kerk vorm krijgt. Christelijke verbondenheid wordt gemaakt door bescheidenheid en door eerbied. Twee zeer evangelische houdingen, waarbij men zichzelf niet op het voorplan schuift. Voor priester Poppe gaat het om het loskomen van de alleenheerschappij van eigen inzichten. Als iedereen zijn eigen lucht in- en uitademt, dan zal het er vlug aan stinken. Ramen en deuren open, dat is wat moet gebeuren, zodat de frisse wind er doorheen kan. Door de kerk, door de hiërarchie, tot bij de christen aan de basis. Onze 20e eeuw is zeer verstandig, maar ze heeft de zin van hiërarchie en gehoorzaamheid verloren, schrijft hij. En hij gaat verder. Alles komt bij mij hierop neer. Te zorgen dat de gelovigen één zijn met hun bisschop, als ledematen met het hoofd. De Sibisten moedigt hij aan om te beginnen lezen. Lees het evangelie, lees de encyclieken, de herderlijke brieven, lees ze als kinderen. Een brief van vader? Een kind is heel blij met zo'n brief. Wat zou vader verlangen? Lees ze niet in één trek door en daarmee uit, maar herneem en herlees en verbeter in je gedrag wat hij verlangt. Een duwtje in de rug, een uitnodiging, een leestip, ook voor ons, vandaag. Er zijn de kleine gehoorzaamheden van elke dag, de trouw aan de verplichtingen die het leven nu eenmaal met zich meebrengt, die schitteren als goudschilfers in het zand van de alledaagse dingen, zegt priester Poppe. Die zijn dikwijls onzichtbaar voor het oog van de mensen, maar God ziet ze. Hij ziet je getrouwheid en hij ziet hoe je ingaat op elke situatie die zich aandient en om je inzet vraagt. Je reflecteert daardoor Gods eigen trouw. Gehoorzaamheid is een heel ruim begrip. Je kan er ook respect onder verstaan. Respect voor ieders eigenheid, voor ieders integriteit, voor ieders innerlijke ruimte. Niet ongevraagd binnendringen in iemands gevoelens en ervaringen. Die domeinen bewust gescheiden houden. Priester Poppe ziet deze betekenis van gehoorzaamheid wanneer hij zegt: instemmen of gelijk geven, als iemand ons over andermans gebreken spreekt, is geen teken van liefde, maar van zwakheid. Oordelen is je op krakend en barstend ijs begeven. Je mist de stevige ondergrond. Je kan er doorvallen. Daarom, in de gehoorzaamheid oordeel je niet. Dat laat je best over aan God, die de mens in zijn totaliteit ziet en kent. Door de gehoorzaamheid creëer je denk- en gevoelsruimte voor jezelf, voor de ander en voor God. Er is nog een vierde evangelische parel, namelijk de offervaardigheid. De bereidheid om een gezonde afstand te nemen van jezelf. De keuze voor wat niet comfortabel zit voor jezelf, maar het des te meer is voor de ander. Er bestaat een mooi oud-Vlaams woord voor, dat priester Poppe ook gebruikt, namelijk versterving. Versterving. dat is sterven aan je eigen verlangens, je eigen verwachtingen, je eigen dosis zelfvertrouwen. Je ikje laten afsterven. Dingen van jezelf in vraag durven stellen. Heb ik dit echt nodig? Kan ik mijn mening herzien? Eens het voordeel van de twijfel kiezen. Loskomen van evidenties. Dingen die zich in je leven met de tijd zodanig hebben opgestapeld dat je er niet meer overheen kan kijken, daar komaf mee maken. Offeren. Iets opofferen. En het als een met veel liefde en inspanning gevouwen papieren bootje op het water laten wegdrijven. Priester Poppe schrijft: niet de uitwendige strengheid geeft waarde aan de versterving, maar de liefde. Priester Poppe gaat nog 1000 keer verder als hij het heeft over het offer van je leven. Dat is de allergrootste heldendaad die je je kan voorstellen. Die van de man of vrouw die zijn of haar leven riskeert om anderen in veiligheid te brengen. De pater Damiaan die in het water springt om de overboord gegooide melaatsen uit de kolkende zee te redden. Die zijn leven overheeft om andermans zielen te redden. Alleen, zover zijn we nog niet. Het grote offer kan er pas komen na de vele kleine, verborgen, dagelijkse offertjes die niemand ziet. Om liefde uit te drukken, kan je zeggen: ik hou van je. En dat laten voelen met een knuffel en een zoen. Maar je kan liefde ook door het offer en het lijden sturen. Lijden is een goede stroomgeleider. Van verdriet, of van opstandigheid, of van moedeloosheid, maar ook van liefde. Hoe neerhalend en zwaar lijden en pijn ook kunnen zijn, ze zijn niet de enige en laatste ervaring. Je kan doorheen het lappendeken van ellende een motief rijgen en vlechten, zodat het een andere kleur krijgt, de kleur van de liefde. Priester Poppe richt zijn ogen op Jezus in de donkerste periodes van zijn leven. Hij tekent regelmatig een hartje met een kruisje erin en denkt daarbij aan het hart van Jezus. Hij verlegt voortdurend de blik van zichzelf naar Jezus. Hij heeft zich totaal aan hem overgegeven en neemt er niets van terug. Jezus krijgt zijn volste vertrouwen. Een prentje uit de oorlogsjaren stelt het heilig hart van Jezus voor, omgeven door stralen van liefde en omgeven met een doornkroon. Boven dat hart schreef Edward een klein dialoogje. Edward, bemint ge mij? Met daaronder het antwoord van Marguerite Marie Alacoque: de zuivere liefde wil alles of niets. Voor priester Poppe is er maar één antwoord, namelijk alles. Priester Poppe heeft ervoor gekozen om alles te geven, weg te geven, door te geven, mee te geven en nooit op te geven. Hij is een doorzetter. Hij ziet nog uitwegen als alles is dichtgegroeid met het woekergewas van vele zorgen. Hij laat zich niet van zijn stuk brengen. Het rijk van God moet zich uitbreiden en dat vraagt de inzet van al je krachten. Accendator, laat het vuur oplaaien. Alle stukjes en beetjes helpen, alle takjes en balkjes om het vuur aan te wakkeren, helpen. Dat zijn je gebed, je offers en je lijden. Werp ze in de offerandenschaal, zoals de arme weduwe deed in het verhaal dat Jezus vertelde. Zij gaf alles waarvan ze moest leven. Zij werd door Jezus aangewezen als een voorbeeld voor ieder die hem wil navolgen. Armoede, nederigheid, gehoorzaamheid en het offer van het lijden horen in essentie bij het leven van een christen. Het zijn vier evangelische wijsheden die je in Gods nabijheid brengen. Ze zijn de mooiste kleren voor het feest in het Rijk Gods. Priester Poppe drukt het evangelie met heel veel liefde op zijn hart. Hij neemt het letterlijk en voor lief. Hij schrijft aan de jonge priesters van de Filioli-beweging het volgende. En daarmee gaan we ook afronden. Reeds tweemaal meende ik dicht bij het einde van mijn leven te zijn. In het voorgevoel van de dood krijgt alles zo'n ware, zo'n heldere betekenis. Wel nu, het trof mij diep in die ogenblikken, toen ik zo plots dacht, Edward, jongen, nu is het einde daar van uw leven, uw taak is af, ge hebt gedaan. O broeders, wat scheen het leven mij toen kostbaar? Wat scheen me elke dag onschatbaar? Hoe betreurde ik dan elke ontrouw, elke nalatigheid als een eeuwig verlies? Hoe klaar bleek elke daad haar eeuwige weerklank te hebben in de zielen? Wat dacht ik dan? O, verzuchtte ik diep, kon ik nog eenmaal herbeginnen, nog eenmaal? Wat zou ik de vernedering en de armoede beminnen? Wat zou ik Jezus' evangelie graag omhelzen? Ja, zijn onverbloemd evangelie als mijn ware schat. Wat zou ik het menselijk opzicht verwaarlozen en heel mijn ziel en al mijn liefde alleen op Jezus en Maria en de zielen richten? O ja, voor eenmaal dat men het leven krijgt, voor eenmaal dat men leeft. Onze volgende uiteenzetting of catechese rond priester Poppe zal gaan over de Eucharistie.